Goedemorgen, broeders en zusters. Wat hebben we dat uit volle borst gezongen? Ik vertrouw op u alleen. Ja, als je op iemand wil vertrouwen, moet je die persoon ook wel kennen. Hè? Want anders valt er weinig te vertrouwen. Dus ik hoop echt dat het ook van diep uit je hart gekomen is. Hè? Dat je hem vertrouwt. Ik vertrouw soms mezelf niet. Maar hem wel. De almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke. Hij die was en is en komt. Naar hem mogen we uitzien. Wat zal dat zijn als we straks voor eeuwig bij hem zullen zijn. Ik wil graag met u en met jou lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk. 1 Korinthe, het tweede hoofdstuk. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid en met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de geest... Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is dan de mensen eigen geest in hem is, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is. Want het is hem een dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. De tekst voor vanmorgen is uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Paulus schrijft deze brief aan de Korintiërs en er was zomaar van alles mis. Zo in het eerste hoofdstuk, dan begint hij direct al dat hij gehoord heeft dat er partijschappen zijn. Broeders en zusters die het niet zo met elkaar eens zijn en rollenbollend over straat gaan, om het zomaar te zeggen. En dan stelt hij de goddelijke wijsheid tegenover de wereldse wijsheid. dan, zoals we ook dit gedeelte gelezen hebben, gaat het over de ware wijsheid. En het is heel belangrijk dat we de Heere God op zijn woord nemen. Dat we hem vertrouwen. Dat we geloven dat zijn woord ja en amen is. En dat is belangrijk te weten. Paulus die begint zijn brief dat hij niet besloten heeft om iets anders te brengen dan alleen het woord van God. Het woord van de Heer Jezus Christus. Het evangelie tot behoud. En dan staat er dan eigenlijk zo eenvoudig. Ik ben niet met schittering van woorden gekomen. Of wijsheid. Maar heel eenvoudig. Als een mens die op God vertrouwt. Die niet meer op zichzelf vertrouwde. Zoals hij zei in Filippenzen 3. Als er iemand recht van spreken heeft, ben ik het wel. En dan noemt hij van alles en nog wat op. Hij was fariseer, nou de wet onberispelijk. Nou, dat moet je maar van jezelf durven te zeggen. Maar Paulus durfde dat te zeggen. En toch zegt hij, alles wat mijn winst was en is, heb ik om Christus wil. Nou, de oude vertaling zegt drek geacht, schade geacht. Paulus had de gemeente vervolgd. En in diepste wezen de Heer Jezus Christus vervolgd. Dat zegt de Heer ook op de weg naar Damascus, Paulus. Wat vervolg je mij? En Paulus is tot één keer gekomen. En nu begint hij deze brief eigenlijk door te laten zien dat hij weer met twee voeten op de grond staat. En dat het bij hem niet belangrijk is om menselijke wijsheid te brengen. Die hij ook maar genoeg had. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij was toptheoloog, om het zo maar te zeggen. Maar hij had het verlangen om niets anders te brengen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En eerlijk gezegd wil ik ook niets liever dan hem te brengen. Die voor u, voor jou, voor mij aan het kruis wilde sterven. Het is zo belangrijk dat je jezelf leert kennen. Het is niet prettig om jezelf te leren kennen, om te merken dat er eigenlijk in Gods ogen niets goeds in je is. Je kunt ook niets goeds verzinnen. Tegenover elkaar kunnen we het nog wel eens goed doen, maar tegenover God kunnen we het niet goed doen. En ik heb van de week, toen ik erover nadacht, regelmatig de Heer ook gedankt. Dat de Heer Jezus in mijn plaats aan dat kruis wilde sterven. Hij die geen zonde gekend heeft, is voor mij, maar ook voor u en jou, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En nu mogen we eigenlijk gewoon met lege handen bij de Heer komen. Het liefst ziet hij ons met lege handen. Want dan kan hij ze vullen. En dat geeft Paulus hier ook eigenlijk weer. Het gaat niet om menselijke wijsheid. Want als je geloof op menselijke wijsheid gebouwd is. Ja, dan kom je er bedrogen mee uit. Maar je geloof moet gebouwd zijn op de levende God. Hem vertrouwen. Maar dat niet alleen. Als je de Heer Jezus Christus hebt aanvaard. Als je verlosser is ook de Heilige Geest in je gekomen. En die geest vertuigt met onze geest dat we een kind van God zijn. En ik hoop zo dat het ook in u en jouw leven zo is. Dat je ervan overtuigd bent dat je een kind van God bent. Maar wandel je dan ook als een kind van God? Of wandel je gewoon naar menselijke maatstaven? Ja, we leven in de wereld. En als je niet oppast, word je meegesleurd door de wereld. Maar we zijn niet meer van de wereld. Want we zijn burgers van een rijk in de hemel. We zijn hemelburgers. En als zodanig behoren we dan ook te wandelen hier op aarde. Een voorbeeld te zijn voor mensen die de Heer niet kennen. Een voorbeeld te zijn voor mensen die in nood zijn. Maar daartoe is wel nodig dat je Gods geest ook de ruimte geeft. Dat Gods geest in je kan doen wat God behaagt. Dat is eigenlijk wel duidelijk. Hè? De Heilige Geest heeft één verlangen. En dat is door u, door jou, door mij heen, God nog groter maken als dat er jou is. Hij is de allergrootste, als de allerhoogste. Maar dat we God gaan eren, dat we God gaan aanbidden. Dat we inderdaad stil worden voor Hem, de Allerhoogste. Dat we gaan zien wie Hij is en dat we gaan zien wie we zelf zijn. En dat kan alleen maar door het offer van de Heer Jezus Christus. Dan is er niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar Hij is niet dood gebleven. Heel veel zeggen in deze tijd, ja, Hij is gestorven. En hij is weg, er is niks meer van over. Nou, hij is wel weg. Tenminste, vanaf de aarde gerekend. Hij is boven, hij zit op de troon. Hij is de gezalfde, de Christus. Hij is de Allerhoogste. Wat bijzonder dat we hem mogen kennen. In Johannes Evangelie staat er ook zo'n prachtige tekst. Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, als iemand mij lief heeft, heb je hem lief? Hij zei tegen zijn volgelingen, maar vandaag klinkt zijn stem nog steeds, door zijn woord heen klinkt zijn stem. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Dat is belangrijk, dat we zijn woord bewaren, dat we zijn woord voor waar houden. Hij vraagt niet of je het begrijpt, want heel veel kunnen we niet begrijpen. Maar bewaar je de woorden, sla je de woorden van de Heer die je hoort op in je hart. Zo mooi, hè, als je aan het wandelen bent, of op de fiets, of gewoon in de auto, hè, misschien wel in de file staat, en de Bijbel niet bij je hebt, dat je toch die woorden van God in je hart hebt, en op de meest bijzondere, ja, onverwachte tijden moet ik zeggen, borrelen die zomaar in je op. Hè? Dat is zo bijzonder. Ja, dat komt omdat Gods geest in je woont. Maar dan moet je wel zijn woord bewaren. En dan staat er, en mijn Vader zal hem lief hebben. Voel je dat ook zo, hè? Dat God de Vader u, jou, lief heeft. Het heeft heel lang geduurd voordat ik dat kon geloven, dat God van me hield. Ik geloof er helemaal niks van. Maar ja, dan heb je ook eigenlijk niet zo fijn leven. Tot op het moment dat ik erachter kwam dat hij echt van me houdt. Want dat blijkt toen ik nog een zondaar was. Ja, die heeft hij zijn liefde in mijn hart uitgestort. Maar ook in u en in jouw hart. Niet om een voorbeeldige mensen waren, nee, toen we zondaren waren, daarin is Gods liefde tot uiting gekomen. En dan is de belofte van de Heer Jezus, hè, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Ja, vorige week hebben we daar samen over nagedacht. Hè? De Vader en de Zoon is door zijn geest in ons komen wonen. De Heer vertelde geen sprookjes. De Heer vertelde de waarheid. Want Gods woord is de waarheid en de Heer Jezus is zelf de waarheid. Dat getuigt hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou ja, Paulus kwam daar in zwakheid en hij kwam niet met overtuigende woorden, maar hij kwam eigenlijk in betoon van geest en kracht. Hij predikte niet meer zoals een fariseer, maar als iemand die werkelijk de geest van God in hem had. Hij predikte de wijsheid van God als de geheimenis die God al van eeuwen als een geheimenis en een verborgen wijsheid die God van eeuwigheid voorbeschikt heeft op onze heerlijkheid. Ja, dat is toch wel fijn als je daarover nagedacht. Wat bedoelt daar Paulus nou mee? Wat bedoelt de Heere God daar nou eigenlijk mee? Want het woord van God is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het zijn Gods woorden. Paulus mocht ze uitspreken. Nou, hij sprak over de wijsheid van God. Als een geheimenis, als een geheim. Nou, geheimen deel je alleen met vertrouwde mensen. En zoals het ergens in Timotheus staat, dat vertrouwt het toe aan vertrouwde mensen. En in Efeze staat eigenlijk aan de heilige en vertrouwde. Daar gaat het om, dat je vertrouwd bent. En dan wordt het geheim van God, de verborgen wijsheid van God, die jou voor eeuwigheid voorbeschikt is, geopenbaard. En dat doet de Heere God niet aan mensen die niets met hem hebben. Zoals de machthebbers waar we van gelezen hebben. Er staat er, zoals de machthebbers hadden geweten wie de Heer Jezus werkelijk was, hadden ze niet gekruisigd. Ze hebben het wel gedaan. Ze hebben onder aan het kruis staan te lachen. Ze hebben hem bespot. Omdat ze niet wisten wie hij was. Toen ik pas tot geloof gekomen was, heb ik de Heer beleden. Heer, wil u me vergeven dat ik vooraan daar stond, dat ik bij al die fariseeën en die schriftgeleerden om te roepen, weg met hem, kruisig hem. Dat is het eerste wat de Heer me liet zien. Verwijt nou maar niemand iets, hè. Jij stond er ook. Maar wat heerlijk, dat je dan ook die woorden mag horen. Vader, vergeef ik hem, want ze weten niet wat ze doen. Wat een liefde, wat een grootsheid. Nou, als ze het geweten hadden, hadden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. Maar gelijk geschreven staat, en dat is zo mooi, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, het wat in geen mens hart is opgekomen, dat wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Nou, we kunnen het toch niet zien. We kunnen het toch niet horen. We kunnen het toch niet bedenken. Ja, dat zou je eruit op kunnen maken. Maar wat heeft hij dan bereid? Maar er staat iets moois achter. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Weet u, en daarom is het zo belangrijk dat je Gods Geest de ruimte geeft, zodat Gods Geest de Heere God kan openbaren in je leven. In Jesaja 64 vers 4 staat, ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, nog vernomen, geen oog heeft het gezien, een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Bij het volk Israël was daar geen sprake van. Wat geen oog had gezien. Ze hadden God niet gezien. Zoals Jesaja het zegt, niet gehoord, nog vernomen, geen oog heeft het gezien. Een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Maar voor u, voor jou, voor mij die geloven, is het geopenbaard. Maar niet met deze natuurlijke ogen, maar met de ogen van je geest, je geestelijke ogen. Want de geest van een mens weet wat in de mens is. En zo de geest van God weet wat in God is. En de geest van God heeft de verlangen om het u te openbaren. Hij wil vertellen, hij wil je duidelijk maken wie God is. Niet zomaar iemand die heel ver weg is. Iemand die niets kan velen van de mensheid en daarom de mensheid voortdurend straft. Iemand die alleen maar boos kan zijn. Nee, die God niet. Maar als je geestelijke ogen opengaan, dan zie je daar een liefdevolle God. Die zo ver is gegaan dat hij u, jou en mij bij zijn huisgezin wil hebben. En dat niet alleen, maar we mogen zeggen, Abba, Vader, Papa. En we zijn erfgenamen van Romeinen 8. Mede-erfgenamen van Christus. Kijk, dat zijn de dingen die God gaat openbaren. Dat heeft nog geen oog gezien. En geen oor heeft het gehoord. Het is niet in je hart opgekomen. Maar God heeft het bereid. Het is er. En daarom mag je eraan denken. Daarom mag je ermee bezig zijn. Daarom mag je ook weten dat het allerbeste nog komt. Dat we daaruit mogen zien wat er ook in je leven is. Pijn, verdriet, moeite, zorg, rouw, bitterheid, noem het maar op. Het kan zomaar in je leven zijn, ook in het leven van mensen die bij het huisgezin van God horen. Maar hij is er voor je. En in het alles wil hij erbij zijn. In het alles wil hij je tegemoet komen. Is hij niet een God van ver weg, maar een God van dichtbij. Want door zijn geest woont hij hier. Hij kan niet dichterbij komen. We zingen wel eens dat lied, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Ja, ik begrijp wel, dat is zo niet bedoeld. Hè? Maar dan zingen we, Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien. Hè? Zodat ik uw schoonheid zie, opwekken. En jou. Dat heb ik nog niet zo begrepen, denk ik. Is dat eerlijk? Is dat eerlijk? Hij kan niet dichterbij komen. Hij is in je. En als je vindt dat hij te ver weg is, ligt dat niet aan hem. Maar dan ligt het aan jezelf. Er zijn zoveel mensen, ik ontmoet ze soms ook. 30 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. In een gemeente. En we leefden zoals het in de Bijbel stond. In handelingen. Prachtig. Maar er zijn erbij die ik nu tegenkom. Die zeggen, ja. Maar luister, ik heb een keer voor God gekozen. En als het straks zover is dat aan mijn einde. Dan ga ik toch in de hemel. Ja. Dan hoop ik dat je gelijk hebt. Maar dat is toch niet netjes, vind je wel? Dan getuigt de geest van God ook niet in je. Dat kan niet. Want dan ben je te ver bij hem vandaan. Gods geest kan alleen maar getuigen in je. Als je heel dicht bij hem leeft. Wat zei Paulus ook weer? Maar wat wij spreken als een geheimen is de verborgen wijsheid Gods, die reeds van eeuwigheid voorbeschikt is tot onze heerlijkheid. Mooi, hè? Dat staat er ook weer in Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn. Ja, wat is er boven? Nou, Christus is boven. En als je daaraan gaat denken, dan ben je voor het eerst nog wel even bezig, weet je. Want dat is het allerbelangrijkste. Hij is boven. Zoek het, maar bedenk het ook. Hè. En dan staat er iets bijzonders. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen in God, in Christus. En samen met Christus ben je in God verborgen. Ons leven is niet meer hier. Ja, je lichaam is hier. En je menselijke geest is hier. Maar onze nieuwe mens die we van God hebben ontvangen, die is boven. Wacht op het moment dat Christus zal verschijnen. En wij met hem in heerlijkheid. Kijk, dat zijn ook van die dingen. Die kunnen we nog niet zien met deze ogen. Maar je kunt er met je geestelijke ogen en oren toch mee bezig zijn. Hè? Heere God, wat bijzonder dat u dat voor mij bereidt. dat u een plaats in de hemel voor mij bereidt. Heere God, wat bijzonder dat ik voor eeuwig bij u mag zijn. Daar op die plaats waar geen zonde meer kan komen, waar we volmaakt zullen zijn tot in alle eeuwigheid. Weet je, als de geest niet in je is, kun je dat ook niet bedenken. Ja, niet dat ik er nu veel bij kan bedenken, maar ik geloof het met heel mijn hart. En ik ben ervan overtuigd, niet van ik geloof het. Nee, ik ben ervan overtuigd. Dat heb ik niet van mezelf. Dat is genade van God. Omdat hij door zijn geest je gaat overtuigen. En hij is bij het begin begonnen, om het zo maar te zeggen. Die geest ging je overtuigen van zonde. En één keer voelde ik me zomaar een zonde. Nou, ik wist wel dat ik zondigde. Ik was christelijk opgevoed. Maar tussen weten te zondigen en je zondaar voelen, daar zit wel wat verschil in. En als je dan in één keer een zondaar gaat voelen, is het diezelfde geest die je ook duidelijk gaat maken dat er maar één plaats is waar je er van af kan komen. En dat is aan de voeten van het kruis. Nou, liever gezegd aan de voeten van de Heer Jezus. En dan vertelt de geest en beleid nu je zonde maar. En als je gereinigd wordt door het bloed van Jezus Christus, kom ik in je wonen. Mooi hè? En dan wil die geest je gaan vertellen wat je straks allemaal krijgt daarboven in de heerlijkheid bij God. En dan mag je ook weten dat hij er in alles bij is. En ik vind het zo mooi, hè? Een van de eerste teksten, nou ook al 35 of misschien bijna 40 jaar geleden, die me zo diep raakte, is, hè, dat waren de woorden van de Heer Jezus, die zei: Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Johannes 17 vers 24. Mooi hè? Dat je dat mag weten, dat God in Christus een verlangen heeft om je bij hem te hebben. Dat hij zo graag zijn heerlijkheid wil laten zien. Kijk je er ook naar uit? Verlang je er ook naar? Als je Gods geest laat werken, dan ga je er naar verlangen. Dat kan niet anders, want hij werkt dat uit. Maar als je gewoon je eigen leven leeft, ja, dan moet je het ook niet vreemd vinden als je weinig van Gods geest ontvangt. Dan moet je het ook niet vreemd vinden als je weinig van God ziet. En weinig van God hoort. Er zijn zoveel mensen in deze tijd, hè, die zondag aan zondag in de samenkomsten komen. En zeggen, ja, God die spreekt niet meer in deze tijd, je hoort hem nooit. Nou, dan is er iets mis, hè? Toch? Op het moment dat je de Bijbel opent, begint God te spreken. Maar het was toch geen menselijke wijsheid? Nee, het is goddelijke wijsheid. En hij deelt dat met je door de woorden uit zijn woord. Door zijn geest maakt hij dat duidelijk, zodat je ook een verlangen krijgt, ja, om meer en meer te gaan leven tot verheerlijking van zijn naam. Want ons heeft God het geopenbaard. Aan Israël had God het niet geopenbaard, zoals we in Jesaja gelezen hebben. Maar aan ons wel. Door zijn geest, die in ons is. Want de geest weet wat in God is. En wij nu hebben, in vers 12, wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, omdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dat zijn de woorden van God. Als je op hem afgestemd bent, dan gaat hij je ervan leren. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat we het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Toch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen uit de geest van God is, want het is voor hem een dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, omdat het alleen geestelijk te beoordelen is. En daarom is het zo belangrijk dat je wederom geboren bent. Niet dat je zegt, ik geloof. Nou ja, bedoel, dat is het begin. Hè? Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft, daar zijn er heel veel van. Hè?
De duivel glas
ook. Ja, hij zit het. Hè? Zeker. Nee, maar als je wederom geboren bent, dan kun je de zaken van God beoordelen. En dan eindigt Paulus dit gedeelte. Maar een geestelijk mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want die kende zin des Heren dat hij hem zou voorlichten. Maar wij hebben de zin van Christus. Geprezen zij zijn naam. Zullen we hem danken. Trouwe, almachtige, eeuwige God en Vader in de hemel. We willen u zo danken dat we hier in rust en in vrijheid bij elkaar mogen zijn. En dat we zo ook vanmorgen uw woord mochten openen. En dat u erbij wilde zijn. En dat u ons hart wilde openen. En uw woorden daarin wilde laten opslaan. Heer, u heeft ons uw geest geschonken. Die geest die met onze geest getuigt dat we uw kinderen zijn. Dank u wel daarvoor. Dat we dan ook mogen belijden. Dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader. En dat elke tong zijn naam zal belijden. En dat elke knie zich zal buigen. Wat bijzonder dat we dat nu al mogen doen. En dat we uw naam mogen belijden, Heer Jezus. En dat we eigenlijk ja, voor de wereld heel dom bezig zijn met achterhaalde dingen. Want in deze wereld zijn we alleen maar hartelijk welkom met wijsheid, wijsheid en nog eens wijsheid. Heer, er is niets mis mee met wijsheid, maar de manier waarop het gebruikt wordt. Is ook niets mis met wetenschap, maar de manier waarop het gebruikt wordt. Heer, want als we erover nadenken, dan de allerwijste man of vrouw van deze wereld heeft die wijsheid toch van u gekregen. Het kan niet anders, want u bent de schepper van alle mensen. En u heeft ons een plaats willen schenken in deze wereld. Maar met de mogelijkheid om door het offer van de Heer Jezus Christus uit de wereld weggenomen te worden straks, om voor eeuwig bij u te zijn. Op die plaats waar geen ziekte, geen pijn, geen moeite, geen rouw, geen zonde meer zal zijn, maar eeuwige vreugde, eeuwige dankbaarheid, volmaakt te zijn. Dank u dat we daar naar uit mogen zien. Heer, hoe meer dat we u gaan leren kennen door uw Heilige Geest, dan gaat de Heilige Geest ook ons het verlangen geven om in uw nabijheid te zijn. Om op die plaats te zijn die u voor ons bereidt. Heer, we willen u zo danken dat we hier in dit land mogen leven. Waar we eigenlijk in alles overvloed kennen. Natuurlijk zijn er ook arme mensen in dit land. En jammer genoeg zijn er ook dat het zo is dat het zo moet. Voedselbanken. Maar toch, heren, als we kijken naar andere landen, dan hebben we het nog niet verkeerd. En zeker op gebied, als we u na willen volgen, dan mag dat nog in vrijheid. En in deze zondag, heren, de eerste zondag na de Pinksterdag, dan bidden we wereldwijd voor uw vervolgde en verdrukte kerk. Heer, wat is het verschrikkelijk als je die berichten leest, de rillen lopen over je rug, hoe mensen worden behandeld. Heren, hoe mensen als vee behandeld worden, ook in Korea waar ze gras te eten krijgen, omdat er eigenlijk anders niets is. verschrikkelijk dag in dag uit gepijnigd, gemarteld te worden, op de vlucht te moeten zijn. Heer, en ze belijden uw naam en u geeft ze genade om daarin te volharden. Zoals ook die jonge vrouw die jaren geleden ook ontvoerd is met die 200 meisjes, meen ik. En nu inmiddels een jonge vrouw geworden is. De andere meisjes of jonge vrouwen mochten naar huis. Maar zij moest blijven. Omdat ze de naam van de Heer Jezus beleed. Waar ze nu met twee stamhoofden moest trouwen. En kinderen moest krijgen. Die niets van de Heer Jezus Christus moeten weten. Maar hem haten. En op zo'n manier zo'n jonge vrouw. Ja, gewoon vernederen om u, Heer, en u ziet dat allemaal. En soms begrijp ik ook niet waarom dat u dat toelaat, Heer. Maar dat vraagt u ook niet aan mij of ik me daar druk om wil maken. U vraagt, Heer, om voor hen te bidden. En ermee bezig te zijn ook te zien dat wij zo bevoorrecht zijn. Als ik hier naar buiten loop, Heer, en ik begin gewoon hardop te spreken. Ach, er kan wel door de lucht vliegen en niemand kan wat zeggen. Maar dan houdt het op. Heer. En wat is het erg als we kijken hoeveel kerken er zijn. Hoeveel gemeenschappen er zijn. Allemaal scheuringen. Omdat we het niet met elkaar eens zijn. We zijn het wel met elkaar eens dat u voor ons gestorven bent. Maar Heer, er zijn zoveel andere dingen die ons dan andere gedachten geven en dan maar weer uit elkaar gaan. Heer, verschrikkelijk. U wil dat we één zijn, zoals u met de Vader één bent. Heer, wil zelf ook deze kleine gemeente ook zegenen. En wil haar tot zegen stellen. Heer, wilt u de leidinggevende wijsheid en inzicht geven. Dat ze daarin ook door uw wijsheid de gemeente mogen dienen. En als broeders en zusters, Heer, dat we voor elkaar zullen bidden. Omdat we elkaar steeds meer nodig krijgen. Heer, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u de eeuwige, de onveranderlijke bent. Uw ja is ja en uw nee is nee. Dank u wel dat we u mogen kennen. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.